over deze zoektocht wil ik het graag hebben met jullie vanochtend.
En ik wil graag beginnen ver weg, bij de James Webb Telescoop. Dat is een soort mega groot fototoestel wat in de ruimte hangt. Die is door de NASA, dat is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, de lucht ingeschoten om foto's te maken van ons universum. En daar waar ik persoonlijk dit al een ontzettend mooi plaatje vind, een foto van onze aardbol, kijkt dat fototoestel van de NASA niet naar de aarde, maar die kijkt het universum in. En die maakt plaatjes als deze. Wat jullie hier zien zijn allemaal lichtbronnen. En hier zo helemaal onderaan in het hoekje zie je een klein wit vierkantje met een blurretje erin. Dat hebben ze daarboven vergroot. En dat is de foto van een heelal. En die hebben ze de sfeervolle naam gegeven GNZ-11. Ik denk dat ze bij Elon Musk even gevraagd hebben. Die heeft ook zo'n voorliefde voor mooie namen. Maar goed, dat terzijde. Het heelal GNZ-11. En dat heelal staat heel ver weg. Als ik de afstand tot de aarde weergeef, aarde is hier uiteraard niet in verhouding, dat begrijpen jullie. Maar dan zit daar een afstand tussen van 302,5 triljard kilometer. Als ik het niet goed heb uitgerekend, dan vergeef me, maar ontiegelijk ver weg. Want de aardbol is 40.000 kilometer in omtrek. En als je nou in een straaljager zou stappen en je zou continu rondjes vliegen rond de aarde, dan heb je 345 miljard jaar nodig aan continu rondjes vliegen om bij dat heelal te komen. En het vervelende is ook nog dat het heelal continu wegbeweegt, dus waarschijnlijk halen jullie hem nooit in. Groots. En de reden dat ik jullie dit vertel, dat universum, daar zit dus dat heelal in wat ik net benoemde. Maar ook ons heelal zit daarin. En dat heet de Melkweg. Dat is het heelal waar wij in wonen. En dat heelal van de Melkweg, er zijn trouwens miljarden heelallen. En in die Melkweg zitten miljarden sterren. En één van die sterren is onze zon. En rond die zon zitten 8 planeten. Waarvan eentje de aarde. En op die aarde wonen 8 miljard mensen. Waarvan eentje, dat ben jij. Een andere ben ik. En nog eentje is Monique, die net met me op de foto staat. En als God de hemel en de aarde maakt, en alles wat erin en erop is, dan zegt hij in Genesis 1 vers 16, in een bijzinnetje, en ook de sterren. En ook de sterren. En met dat ene bijzinnetje geeft God aan dat dat hele universum door zijn hand geschapen is. Zo groot is onze God. Hij staat daarboven of daarbuiten. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, maar hij heeft het in zijn hand. Zo groot is het. En dat maakt het verhaal van de Bijbel zo bijzonder. Want dat verhaal van de Bijbel gaat uiteraard over het evangelie. De redding van ons als mensen. Die gevallen waren en die door God gered zijn om eeuwig te leven. Maar het mooie van die redding is niet dat wij in dat verste heelal, die GNZ-11, worden weggestopt. Maar dat God ons dichtbij hem wil hebben. Het begint al dat hij dichtbij ons wil zijn in het paradijs. Waar hij Adam en Eva opzocht om met hem te wandelen. Contact te hebben. En eens als we met hem in de hemel zijn, dan staat daar dat hij de tranen van onze ogen zal afwissen. Zo dichtbij gaat hij komen. Om de tranen bij jou en bij mij af te wissen. Maar die ontmoeting begint niet pas in de eeuwigheid. Die ontmoeting begint al hier. Hij zoekt ons hier al op. En daarvoor wil ik jullie graag meenemen naar Exodus 25. Daar gaan we dadelijk uit lezen. Is Isa daar trouwens, of ben jij de stand-in dread? Oké. Okay. Voordat we gaan lezen uit Exodus 25, even wat achtergrond, want we vallen midden in een verhaal. En dat verhaal dat begint eigenlijk, ja, helemaal vooraan de Genesis zou je kunnen zeggen, maar ik heb even gezegd Genesis 37. We lezen daar dat Jozef onderkoning wordt in Egypte en dat hij zijn familie mag redden door de hand van God van de hongersnood die er dan is. En de hele familie van Jacob die verhuist naar Egypte. En daar wonen ze een paar honderd jaar. En op dat moment wist de farao niet meer wie ooit Jozef was en hoe dat allemaal gegaan was. Maar hij zag wel dat het volk erg groot werd. En hij werd er bang van. En daarom maakte hij ze tot slaven. Om ze te kunnen onderdrukken. Om de controle te houden. En God ziet de ellende van zijn volk. En God roept Mozes. En God bevrijdde zijn volk met wonderen. We kennen wel de 10 plagen. Maar hij deed daar nog veel meer wonderen omheen. Die uittocht, die dat vertrek uit Egypte. Jullie zien daar de rode lijn op dat kaartje. Dat is ongeveer de route om en nabij die ze gewandeld hebben. Was 1450 jaar voor Christus. Dus dat is het tijdsbestek waar we zitten. En God leidde hen weg naar de berg Sinaï. En dan zijn we aanbeland in hoofdstuk 23 van Exodus. In hoofdstuk 24, daar lezen we over wat er gebeurt bij die berg Sinaï. Want Mozes mocht daar de berg op gaan om met God te spreken. God gaf hem wetgeving, sociale wetgeving. Maar ook feestdagen en de 10 geboden. En Mozes vertelde dit allemaal aan de leiders van het volk. Dat lezen we in hoofdstuk 24 vers 3. En dan in het laatste vers van hoofdstuk 24 gaat Mozes weer die berg op. En dan staat er dat hij 40 dagen en nachten op die berg was bij God. En dan zijn we bij hoofdstuk 25. Waar gaat dit gedeelte over? We gaan de eerste 22 versen dadelijk lezen. En we lezen daar dat God instructies geeft. Voor een collecte. Dat was toen ook al hip. Dus ik hoop dat jullie allemaal gescand hebben. En God geeft instructies voor het ontwerp van de kist van het verbond. De kist van het verbond. We noemen dat ook al de ark. Niet te verwarren met de ark van Noach, dat was een boot. Maar dit is een kist. En die zag er misschien zo uit. We hebben alleen de omschrijving uit de Bijbel. De kist zelf bestaat niet meer. Althans niet dat ik weet. En je ziet daar een gouden kist met 2 engelen erop. Op de deksel. De deksel, het vergevingsdeksel. En 2 draagarmen daaromheen. Ik laat jullie dit plaatje al zien. Dan heb je een beetje beeld wat er dadelijk omschreven wordt. We gaan lezen uit hoofdstuk 25. Dred, als ik jou naar voren mag vragen. Ik had eigenlijk Isa gevraagd, mijn nichtje. Maar die heeft een heel gezellig weekend gehad. Dus die is volgens mij zo schor als een knari. Maar Isa heeft het goed geregeld, want die heeft haar moeder geregeld. Mijn zus, vind ik ook leuk. Fijn dat je dat wil doen. Om het voor te lezen. En terwijl Dred het voorleest, wil ik je... Ik lees trouwens... De Red leest uit de basisbijbel. En ik wil je vragen om te letten op dit. Niet om die omschrijving van die kist, want die heb ik jullie al laten zien. Maar op dit. Let op het verlangen van God wat in dit stuk naar voren komt. Let erop. Ga je gang, Red.
En de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze voor mij een geschenk moeten verzamelen. Iedereen die mij graag iets wil geven, moet dat naar jou brengen. Dit is wat je moet verzamelen. Goud, zilver en koper. Blauwe, paarse en rode stof. Fijn linnen en geitenhaar. Rood geverfde schapenvachten. Dun leer en acaciahout. Olijfolie voor het licht. En specerijen voor de zalfolie en de wierookoffers. Edelstenen voor het priesterschort en voor de borstkast. Tas van de hoge priester. Laat de mensen voor mij een heiligdom maken. Daarin zal ik bij hen wonen. Jullie moeten alles maken volgens het voorbeeld dat ik je laat zien. De tent, de omheining en alle gereedschappen en voorwerpen in en rond de tent. Maak een kist van acaciahout. Hij moet 2,5 el lang zijn, 1,5 el breed en 1,5 el hoog worden. Dat is 113 centimeter lang bij 68 centimeter breed bij 68 centimeter hoog. Bedek die van binnen en van buiten met zuiver goud. Maak er rondom een opstaande gouden rand op. Maak 4 gouden ringen en zet die vast aan de 4 hoeken bij de grond. 2 ringen aan de ene zijkant en 2 ringen aan de andere zijkant. Maak draagstokken van acaciahout en bedek ze met goud. Steek de draagstokken in de ringen die aan de zijkanten van de kist zitten. Daarmee moet de kist worden gedragen. De draagstokken moeten altijd in de ringen blijven zitten. Ze mogen er niet uitgehaald worden. Leg in de kist de platte stenen van het verbond die ik je geven zal. Maak van zuiver goud een deksel voor de kist. Dat is het vergevingsdeksel. Het deksel moet 2,5 el lang en 1,5 el breed worden. Dus dat is weer 113 centimeter lang maal 68 centimeter breed. Maak 2 engelen van massief goud, 1 aan elke kant van het deksel. Zet 1 engel op de linkerkant en 1 engel op de rechterkant van het deksel. Dus aan elke kant 1. De engelen moeten hun 2 vleugels naar boven uitspreiden en daarmee het deksel verbergen. Ze moeten met hun gezichten naar elkaar toe staan en in de richting van het deksel kijken. Leg in de kist de platte stenen van het verbond die ik je zal geven. Leg daarna het deksel op de kist. Daar zal ik bij je komen. Ik zal met je spreken vanaf het vergevingsdeksel, van tussen de 2 engelen op de kist, waarin de platte stenen van het verbond liggen. Ik zal daar met jou over alles spreken wat het volk moet weten.
Dankjewel, Dred. Ik heb jullie gevraagd om op te letten wat het verlangen is van God, wat je daarin opvalt. En uit dit stuk heb ik 4 dingen gehaald die mij zijn opgevallen over het verlangen van God. Die wil ik graag met jullie delen. Het eerste is in vers 2 van hoofdstuk 25, dat iedereen, er staat iedereen die graag iets wil geven. En in de context wordt daar gesproken over een gewillig hart. Andere vertalingen kiezen daar ook voor. God verlangt naar een gewillig hart van ons. Het tweede is in vers 8. Laat de mensen voor mij een heiligdom maken. Daarin zal ik bij hen wonen. Ik heb net wat laten zien over die sterrenhemel die God gemaakt heeft. God had het makkelijk zelf kunnen doen. Maar hij kiest ervoor om aan de mensen te vragen om een plek voor hen te maken. Een plek waar hij thuis kan zijn. Thuis kan zijn bij de mensen. Zo dichtbij wil hij zijn. Niet even op bezoek en dan weer weg, maar een plek waar hij mag wonen. De derde staat in vers 15. De draagstokken moeten er altijd in blijven zitten. Die mogen er niet uitgehaald worden. En dat spreekt voor mij van het verlangen van God om met ons mee te gaan. Het volk reisde door de woestijn en verplaatste zich elke keer weer. En zo wil God ook met ons meegaan. Hij wil samen met de mensen optrekken. En het laatste vers wat we gelezen hebben, daar zegt God tegen Mozes: daar zal ik bij je komen. Ik zal met je spreken. Bovenop dat vergevingsdeksel. Het verlangen van God voor die interactie, samen praten, die ontmoeting. God verlangt ernaar om mensen te ontmoeten, om ons mensen te ontmoeten. Niet pas in de eeuwigheid, maar nu al. Ik heb even een intermezzo. Ik wil jullie vragen om allemaal even te gaan staan. Deze foto is van Monique, inderdaad. En Monique is mijn vrouw. Wij zijn dit jaar, in april zijn we 22 jaar getrouwd en in november zijn we al 25 jaar samen. Dus wij trekken al een poosje op. En ik heb een vraag voor jullie. En dat is deze. Hoeveel tijd per dag zou ik, Bram, moeten vrijmaken voor Monique om haar echt te ontmoeten? En dan mogen jullie weten, ik ben echt wel fan van mijn vrouw. En mijn vrouw is volgens mij ook wel fan van mij. Hoeveel tijd? Nou, ik heb dadelijk 4 antwoordopties. En als je denkt, nou, dat is echt wel te veel, dan moet je gaan zitten. Laten we beginnen met de eerste optie. 15 minuten per dag. Wie denkt, nou, dat is al echt wel te veel, ik ga erbij zitten. Ik zie dat iedereen wel blijft staan, hè? Een beetje meer mag het wel zijn. Oké. Is goed. We gaan door. 1 uur per dag. Wie denkt, dat is te veel? Ik zie enkele al gaan zitten. Het zijn vooral de mannen. ik wil iedereen die blijft staan graag even attenderen op het volgende. Ik heb net verteld dat wij al bijna 22 jaar getrouwd zijn en 25 jaar samen. We zitten niet meer in die romantische verliefdheidsfase. Hè? Ik ben nog steeds, heb ik af en toe wel gevoelens voor Monique, maar we doen ook een beetje normaal. Hè? Goed, bijna iedereen blijft toch nog staan. Nou, dat wordt wat. Ja, dan gaan we naar 2 uur per dag. Wie denkt, nou, dat is wel een beetje veel. Oké. Ja, beste mensen, dit gaat over mij en Monique. Hè? Jullie hoeven niet meteen in jullie huwelijken te gaan discussiëren. Dat mogen jullie straks doen. Oké, ik zie dat er nog enkele mensen staan. Ja, dan is dat de laatste optie blijft dan over meer dan 2 uur per dag. Ja, oké. Nou, dan mogen jullie allemaal gaan zitten nu. Oké. Nou, dank voor jullie mening en voor jullie huiswerk. ik zal mijn best gaan doen. Tijd vrijmaken om mijn vrouw te ontmoeten. Dat moet ik doen. Zeker. En ik denk dat jullie me al voelen aankomen. Want nu heb ik een vraag over een andere relatie die we hebben. En dat is deze. Hoeveel tijd per dag maak ik vrij om voor God, om hem te ontmoeten? We hebben net gehad over het verlangen van hem om ons te ontmoeten. Hoeveel tijd maak ik nu vrij voor hem? Ik vind het een hele moeilijke vraag hoor. Maar ik ga hem toch stellen aan jullie. En ook aan mezelf. En ik heb ook hierbij een paar opties om een beetje gevoel te geven. En de eerste is natuurlijk, nou, jullie zijn vandaag hier. Als jullie nou goed opletten vandaag. En we, Sybren en ik, rekken de dienst een beetje tot 11:45. Dan hebben we 7 kwartier te pakken. Dan heb je de eerste kwartier per dag gemiddeld al in de pocket, zullen we maar zeggen. Moet je wel opletten, hè? Want als je afhaakt, dan telt hij niet. Dus als je hier bent op zondag, of als je meekijkt met de livestream, dan heb je een kwartiertje per dag. Maar dat was niet genoeg, had ik net gehoord, de relatie met mijn vrouw. Dan hebben we een andere interactie met God, die we denk ik allemaal herkennen. En dat is deze, de 112-noodlijn. Ik zit in de penarie en Heer, alstublieft, help mij. Ik weet niet wat ik moet doen. Alstublieft. En het is goed om deze noodlijn te gebruiken. Begrijp me niet verkeerd. Als je in de penarie zit, bel God op, spreekwoordelijk. Richt een spoedgebed. Maar het is niet de basis van een relatie met God. Als ik alleen Monique opzoek, als ik in de penarie zit, dan wordt het toch een beetje een gekke relatie. Derde optie. Dagelijkse momenten. God openbaart zich in zijn woord. God wil tot ons spreken in onze geest. Dus ik heb 2 plaatjes erbij gevonden. Van dagelijkse momenten die je kan nemen. Stille tijd te hebben, zoals we dat dan in de traditionele kring noemen, zeg maar. Hè? Gewoon je Bijbel openen en lezen uit het woord wat God ons gegeven heeft. Wat tot jou mag spreken. Of momenten van rust, zoals deze jonge man die in de natuur zit. Moment nemen van rust om je op God te richten. momenten om God te ontmoeten. En misschien denk je, joh Bram, ben je nou niet een beetje manipulatief bezig? He? Even zo je relatie met je vrouw erin gooien en dan deze dingen erin gooien. Dan zetten we het element schuldgevoel, zetten we natuurlijk ook wel lekker aan. Nou, als je denkt dat ik hier nu een beetje radicaal ben vanochtend, dan wil ik jullie graag meenemen naar Romeinen 12, waar Paulus schrijft. En we hebben daarbij stilgestaan op 16 maart, vorige week zaterdag. Toen hadden we hier een bidden- en vaste dag. En 's avonds hadden we een aanbiddingsdienst. En het thema van die dag was Romeinen 12, vers 1 en 2. Het evenement heette Pursue Him Together. Het najagen van hem, van Jezus. En dat samen doen. En ik denk dat er meerdere activiteiten komen. En ik wil je er echt voor aanmoedigen om erbij te zijn. Het was echt heel tof. Maar daar waar je dacht dat ik misschien een beetje radicaal was, moet je eens lezen wat Paulus daar schrijft. Die schrijft dat het redelijk is als mensen, redelijk, dus niet meer dan normaal, om je hele leven als offer aan God te geven. Niet momenten per dag, niet een noodlijn, niet een dienst, hoort er allemaal bij, maar je hele leven, ieder moment. En dat zegt hij niet voor niks, want hij koppelt daar iets aan vast. En dat is namelijk om de volmaakte wil van God te ontdekken. Dus als wij ons leven offeren aan God, als we hem ontmoeten, zoals ik het vandaag dan even wil vertalen, dan ontdekken we stukjes van de volmaakte wil van God. En dat hebben we nodig om te ontdekken wat we voor hem mogen doen. Zo komen wij tot ons doel. Als we niet weten wat God wil, kun je ook niet tot je doel komen. En als we ons doel missen, dat is zonde. Letterlijk, zonde betekent je doel missen. Niet verkeerde dingen doen, dat is ook je doel missen. Maar de goede dingen niet doen die God voor jou bereid heeft om te doen. Zo radicaal als deze Paulus in Romeinen 12. Een radicaliteit die ik hier niet had neer durven leggen als hij dit op had geschreven. Ik noemde al even dat schuldgevoel. Want als ik daar die teksten lees, dan voel ik me tekortschieten. En denk ik, ja God, u bent zo groot en u houdt zoveel van mij. En ik heb zo weinig tijd om eens even zinvol aan u te besteden. En dan echt mijn hart te openen. Ik sla mijn Bijbel open, ik lees 3 versen en ik denk alweer aan de actielijst die ik op mijn werk moet gaan doen. Zo gaat het bij mij. En dan moet ik me opnieuw focussen, opnieuw die rust pakken. Soms lukt dat. Soms lukt dat ook gewoon niet. Dat schuldgevoel herken ik. En als je hier nu zit en dat gevoel hebt, dan wil ik je dit zeggen. God zit niet te wachten op jouw schuldgevoel. En ook niet op mijn schuldgevoel. God zit te wachten op een ontmoeting met ons. God zit te wachten op een ontmoeting met ons. En het schuldgevoel heeft Jezus voor betaald. Daar hoef je niet in te blijven zitten. Zoek die ontmoeting met hem. En als we dat dan doen, dan wil ik graag dit plaatje weer naar boven halen. Want dan zit je daar, ik zit dan vaak aan de eettafel, als ik uit mijn Bijbel lees. En dan heb ik wel eens deze vraag. Waarom merk ik nou niks van u? Dan lees ik uit de Bijbel, dan ben ik aan het bidden. Het lijkt wel alsof het door het plafond niet heen komt. En dan denk ik, wat ben ik nou aan het doen? En als je dat herkent, dan wil ik je graag 2 beloftes van God meegeven. En die belofte is niet, als je harder je best doet, dan ga je het wel voelen. Dat staat niet in de Bijbel. Wat er wel in staat, is dit. Diezelfde Paulus, die geeft ons een belofte mee. En dat is de hoop op de volmaakte ontmoeting. En hij beschrijft dat als volgt. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Deze hoop, lieve mensen, dit is de hoop die we mogen hebben. Dit is de hoop die we mogen hebben. Die hoop op dat moment dat we in de hemel zijn en dat Hij naar ons toe komt en die tranen van onze ogen afveegt. Zo dichtbij komt Hij. En diezelfde radicale Paulus, die schrijft dit op. Hij wist ook wel hoe het voelde. Er is nog een tweede bemoediging die ik wil meegeven. En dat is, God reageert altijd. God reageert altijd. Dat belooft Hij. Daarom durf ik dat te zeggen. Dat zeg ik niet op mijn gevoel, maar dat zeg ik omdat het in zijn woord staat. En ik heb daar twee teksten voor. De eerste is in Jacobus 4, vers 8. Daar staat, ga naar God toe, dan zal Hij naar jou toe komen. Dat is zijn belofte. En het tweede, dat zijn woorden van God zelf, die Hij spreekt tot Mozes en tot zijn volk. Ook in Exodus, waar we vanochtend al uit gelezen hebben. Op elke plaats waar ik mij bekend maak, dus op elke plaats waar we bidden tot God, of waar we het woord van God openen, momenten waarop Hij zich bekend maakt. Op elke plaats waar ik mij bekend maak, zal ik naar jullie toekomen en goed voor jullie zijn. Hij komt naar ons toe en Hij zegent ons, zoals het in een andere vertaling staat. Deze beloftes mag je je aan vasthouden, ook als je het niet voelt. Ja. Er is zoiets als geestelijke strijd. En als het gaat over de ontmoeting die wij nodig hebben met God, om zijn wil te ontdekken en tot ons doel te komen, dan is deze geestelijke strijd is bij uitstek iets wat de duivel inzet om te voorkomen dat wij die ontmoeting hebben. Want als wij als christenen de ontmoeting met God niet hebben, hoe komen we dan tot ons doel? De duivel kan ons niet uit de hand van God trekken. Als jij een kind van God bent, dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. Dan ben je voor eeuwig behouden. Daar kan de duivel niks aan doen. Maar hij kan ons wel afleiden. En hij kan het wel moeilijk maken. En dat komen we tegen in de geestelijke strijd. We hebben het hier vanochtend, toen we hier binnenkwamen, ook gemerkt. De geestelijke strijd is voordat we hier kunnen beginnen. Dat leidt af. Het frustreert. Wees je bewust van die geestelijke strijd. En Jezus heeft overwonnen over de duisternis. Dus je mag daarin ook de duivel en de boze machten gebieden om weg te gaan. En doe dat dan niet uit eigen naam. Dat maakt niet zoveel indruk. Doe dat in Jezus' naam. Jezus is onze overwinnaar. Dat brengt mij bij de laatste sheet van mijn toespraak. Ik wil jullie graag uit Exodus 4 dingen meegeven, uit het stuk wat we net gelezen hebben, waar jullie wat mee kunnen. En ik wil alvast het gebedsteam vragen om aan de zijkant te gaan staan. En de band vragen om alvast naar voren te komen. Deze 4 dingen vragen namelijk om reactie. En als je wilt reageren persoonlijk op je plek is dat goed. Als je het fijn vindt om te reageren door gebed te vragen, dan mag dat ook. En we gaan dadelijk ook een lied zingen waarmee we ook reageren op de 4 punten die ik zo ga noemen. En ik wil je vragen om dat ook te doen. Want de liederen helpen om God te ontmoeten. Maar daarna gaan we ook met elkaar het avondmaal vieren. Het avondmaal waarin we denken aan wat Jezus heeft gedaan. Maar wat ook bij uitstek een mooi moment is wat God ons iedere week geeft. Bijna iedere week. Om met Hem een ontmoeting te hebben hier in deze zaal. Oké, punt 1. Wil je Hem ontmoeten? Exodus 25 vers 2 maakt duidelijk dat God zoekt naar een gewillig hart. En als jij God niet wil ontmoeten, of alleen dit moment van de week daarvoor reserveert voor Hem, dan gaat Hij niet over jou heen walsen. Je hebt het recht om te kiezen. Dat recht heeft Hij je gegeven. En lieve mensen, als je nog nooit gekozen hebt om God te willen ontmoeten, alsjeblieft Alsjeblieft, doe het. Voor je eeuwigheid, maar ook voor het leven hier en nu. En dan de tweede vraag. Wat heb je los te laten? Wat staat die ontmoeting met God in de weg? Die ontmoeting, in vers 25 of vers 17 van Exodus, lezen we over dat vergevingsdeksel. En dat vergevingsdeksel is het symbool voor het werk wat Jezus zou doen aan het kruis op Golgotha. Vandaar dat ik dat kruis erop boven heb gezet. Wat heb je los te laten? Welke zonden zitten in jouw leven? Welke fouten maak je? Waar je vergeving voor moet vragen, die moet beleiden. Breng ze bij God. Maar ook, welke zorgen? Welke afleiding? Welke vertrouwen op geld? Andere dingen zijn er in jouw leven die je hebt los te laten. Om ruimte te maken in jouw hart om God te ontmoeten. De derde. Vertel wat je meemaakt. Dat gaan we niet vandaag doen. We hebben wel eens getuigenisdiensten. Maar dat hoeft ook niet alleen tijdens die diensten. In die ark van het verbond, die kist van het verbond, daar lagen getuigenissen. En in Hebreeën 9, vers 4, lezen we dat dat ging over de staf van Aaron, over de kruik met manna erin en over de 10 geboden. Die stenen tafels. Die lagen onder dat verzoendeksel. En het is nodig om die getuigenissen in herinnering te nemen. Om die wonderen, die mooie dingen die God voor jou gedaan heeft, om die te herinneren. Ook als je hem ontmoet. Om hem daar dankbaar voor te zijn. Maar niet alleen dat, ook om het te vertellen. De Israëlieten hadden de opdracht om de wonderen van God ook door te vertellen aan de volgende generaties. En dat mag jij doen. Aan de mensen om je heen. Ter bemoediging, ter opbouw. Ook de mensen die God nog niet kennen. En het laatste, we zijn vrij om bij God te komen. Die ontmoetingsplek, boven dat vergevingsdeksel, op het werk van de Heer Jezus. Het heeft zo'n enorme impact gemaakt, dat werk van de Heer Jezus. We lezen in Matthäus 27, dat het doek wat hing voor het heilige der heiligen, de symbolische plek van God, dat die werd doorgescheurd. We zijn vrij om bij God te komen. Door het werk van de Heer Jezus. We lezen er ook over in Hebreeën 10, vers 19. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. We gaan dadelijk... ik wil voor jullie bidden. Ik wil de beamer vragen om deze sheet even erop te laten staan. Herman zal wel aangeven als hij eraf mag. Okay? Vader in de hemel, ik wil u bedanken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Een plek waar u bent. Een plek waar we u mogen ontmoeten. En ik wil een zegen vragen voor iedereen die hier is. En ieder die meekijkt. Ik hoop dat de livestream het weer doet. En zo niet, dan ieder die de intentie had om mee te kijken. En ik bid, Heer, dat u op ons hart legt. Om ruimte te maken voor u. En als we nog nooit gekozen hebben, wil ik u bidden dat u op dit moment trekt. En die mensen hier in de zaal, voor wie dat zo is. En het verlangen in hun hart aanwakkert, Heer. Om u te ontmoeten. En hun leven aan u te geven. En ik wil bidden voor ons allemaal. Heer, u kent ons mensen. We maken er af en toe maar een zooitje van. We maken zo weinig tijd vrij voor u. En uw verlangen naar ons is toch zo ontzettend groot. Ik snap daar helemaal niks van, Heer. Maar Heer, we leggen ons voor u neer. En we willen loslaten wat niet goed is. Ik wil een zegen vragen voor ieder die weet wat hij moet loslaten. En bidden voor kracht om dat te doen. Om ruimte te maken voor u. Ik wil u bidden, Vader, voor een ontmoeting deze morgen. En ik wil u danken, Heer, dat u ons ontmoet. Dat belooft u. We stappen naar u toe. U belooft, als wij naar u toe stappen, dat u naar ons stapt. En daar dank ik u. de naam van Jezus. Amen. Ik wil jullie vragen om te blijven staan. Als je het fijn vindt om naar het gebedsteam te gaan, om voor het eerst God te ontmoeten, of dingen los te laten, zegen te vragen, doe dat. Ondertussen zullen wij een lied zingen en Herman zal aangeven wanneer we naar het eerste of tweede couplet of zo, wanneer we hem switchen, dat jullie ook mee kunnen zingen.
Ja, we gaan een lied zingen.